Broeders en zusters, lieve vrienden, we zijn zomaar in die geschiedenis van Elia gedoken en daar hebben we een stukje uit horen voorlezen. Ja, en dat gaat eigenlijk zonder inleiding en je wordt er zomaar mee geconfronteerd. Maar goed, we zullen toch vers voor vers door dat eerste stukje heen gaan en dan hoop ik dat alles duidelijk wordt wat we gehoord hebben. De kerntekst van de verkondiging van deze morgen is 1 Koningen 19, vers 7. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte Elia aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. En als thema heb ik erboven gezet, eronder gezet: God zorgt voor zijn kinderen. En ik heb drie aandachtspunten om wat structuur aan te brengen. De eerste is man van God. De tweede is mens als wij. En de derde, waar komt mijn hulp vandaan? Ons eerste punt, man van God. En gemeente, broeders en zusters, wat is er veel gaande in de wereld? Onvoorstelbaar. Op allerlei terreinen. De natuur is van slag. Het is heet. Extreem heet. Droog. Of extreem nat. En er is wateroverlast. Er zijn aardbevingen. Allerlei situaties in de natuur. Maar ook op het menselijke vlak. Wat gebeurt er veel? En via het nieuws worden we er dagelijks mee geconfronteerd. Als we even nagaan wat we in de achterliggende week hebben meegekregen van al die geweldsincidenten. Vreselijk. Wat een narigheid. En wat een ellende. En wat een pijn. Je zou de moed bijna verliezen. En heb je nog wel kracht om verder te gaan als je dat allemaal hoort? En op je in laat werken. En misschien vraag je wel af, ja, waar is God? Leeft hij nog wel? Wat doet God? Nou, vandaag kijken we ook naar de geschiedenis uit het Oude Testament van iemand die moeilijkheden had. Die door een heel diep dal ging, niet om er somber van te worden, maar juist de bemoediging, dat we ervan kunnen leren. Maar ik heb eerst nog een vraag voor jullie. Voor alle mensen die hier zijn, ouderen, jongeren. Als u nou straks zit te luisteren naar de boodschap, als het woord van God naar u toekomt, nou, dan ga ik niet vragen of u goed wil luisteren, want ik weet dat u dat doet. Er wordt hier met aandacht geluisterd. Dat hoef ik niet te vragen. Maar ik wil u wel vragen of u, terwijl u luistert, ook wilt bidden. Bidden dat God vandaag krachtig in onze gemeente werkt. En het woord wat u hoort, zegent. Misschien wel voor iemand in de gemeente van wie u weet dat hij het moeilijk heeft. Bid voor die persoon. Of voor de man of vrouw of het kind wat naast u zit. Of voor iemand anders. Misschien wel voor uzelf. Dat het woord van God u raakt, uw hart bereikt en vervult, omdat jij dat juist zo nodig hebt. Bid tot God. En daarbij mogen we bedenken wat God zelf daarover gezegd heeft. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Jesaja 55, vers 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En dan komt het, roep hem aan als hij dichtbij is, nabij is. Bid. Bid voor uzelf, voor anderen, voor de gemeente, dat het woord van God een levend, krachtig woord zal zijn. En bid ook voor mij dat ik het woord krachtig en duidelijk bij u mag neerleggen. Goed, we gaan naar het Bijbelgedeelte. 1 Koningen 19. En ik begin opnieuw met een vraag, een moeilijke vraag. Even een testje van de Bijbelkennis. Welke drie profeten in de Bijbel zijn belangrijke profeten geweest? Die op een machtige manier door God gebruikt zijn. En van grote betekenis zijn geweest. Welke drie waren dat? Denk eens even na.
Jesaja.
Ik heb het over de machtigste, de grootste, de meest invloedrijke.
Elia
hoor ik noemen. Mozes hoor ik noemen. En nu die derde. Nee.
Elisa?
Nee. Nee. Dit raden jullie niet. Nee. Luister wat Jezus zelf gezegd heeft. Lucas 7, vers 28. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Mozes, Elia, die waren ook op de berg. Waar Jezus veranderde van uiterlijk, de berg van de verheerlijking. Daar kwamen Mozes en Elia. En dan Johannes de Doper. En Johannes de Doper is een profeet uit het Nieuwe Testament. En Mozes en Elia uit het Oude Testament. En die Mozes en Elia, wat een geweldige mensen waren dat. Ze leefden met God. Ze spraken met God. Ze hoorden zijn stem rechtstreeks. Moet je je voorstellen dat je Gods stem hoort. Met je oren, hè? Niet in je hart, met je oren. Hij spreekt tot jou. Nou, die mannen die hoorden Gods stem en ze verrichtten wonderen en ze spraken de woorden van God tot het volk van Israël. Nou, deze mannen hebben heel veel gedaan in het kader van het Koninkrijk van God. Van grote betekenis geweest. Ze waren gehoorzame en gewillige dienaren van God. Neem nou Elia. Over wie we zojuist lazen in 1 Koningen 19. Over hem gaat het vanmorgen. En zijn naam betekent: de Heere is mijn God. Elia. Die Elia durft het zelfs aan om een positie in te nemen tegenover een koning, koning Achab. De koning van het Tienstammenrijk. En dat was met er één, die koning Achab. Dat was een slechte man. In de Bijbel staat dat hij de slechtste is van alle koningen die voor hem geregeerd hebben. En dan die vrouw waar hij mee getrouwd is. Een heidense vrouw, die was mogelijk nog slechter dan hij. En toch neemt Elia geen blad voor de mond. Nee, ook al riskeert hij zijn leven daarmee, hij brengt het oordeel van God voor die koning. En hij zegt dat, spreekt dat uit. Hij doet wat God zegt. 3,5 jaar, zegt hij, zal er geen regen vallen. En het gebeurt precies zoals Elia het zegt. Nou, en na die 3,5 jaar gaat hij weer naar de koning. En dan geeft hij notabene die koning een opdracht. Een profeet die de koning een opdracht geeft. En hij zegt: roep heel dat volk van Israël bij elkaar op de berg de Karmel. En we kennen de geschiedenis. 1 Koningen 18. Op die berg staat Elia. Als enige profeet van God. Tegenover een grote overmacht. Het volk van Israël. En maar liefst 450 profeten van de afgod Baal. Eén man, alleen, maar met God. En wat gaan ze daar doen? Ze zullen allebei een altaar bouwen. De profeten en Elia. En ze zullen een offerdier slachten. Op het altaar leggen, maar ze zullen het zelf niet aansteken. Ze zullen bidden om vuur, vuur uit de hemel. En de God die dan door vuur zal antwoorden, dat is de ware God. Zo zullen ze dat doen. En de Baalpriesters mogen beginnen. Ze gaan aan de slag. Ze bouwen het altaar, leggen het dier erop en gaan bidden. En bidden, en bidden, en bidden, maar er gebeurt niets. En Elia bespot hen. Hij zegt, ja, jullie God is misschien op reis. Of misschien slaapt hij wel. Of misschien is hij in gedachten verzonken. Roep wat harder. Urenlang zijn ze bezig. Ze verwonden zichzelf. Maar er komt geen enkel teken. En daarna is de beurt aan Elia. Hij bouwt het altaar op. 12 stenen. Het hout erop. Het offerdier. En dan? Dan laat hij mensen komen met kruiken water. En die over dat altaar heen gooien. Zodat het kletsnat wordt. Zodat iedereen weet. Hij haalt geen trucje uit. En dan? En reken maar dat het stil geworden is daar op die berg. Alle ogen zijn gespitst. Gericht op Elia, de oren gespitst. Wat gaat er gebeuren? En Elia gaat bidden tot God. Antwoord mij, Heere. Antwoord mij, zodat dit volk weet dat u de levende God bent. De ware God. En op datzelfde moment komt er een flits vuur uit de hemel. En die verteert dat offer, het hout, de stenen, het water. Alles is verteerd. En op die berg haalt Elia een machtige overwinning. In de kracht van God. En de Heer verhoort dat gebed van zijn kind en knecht Elia. En die gebruikt hem op een machtige manier. Nou, dan zeggen we, wow, wat een man die Elia. Man van God. Wat een geloof. Wat een ijver. Wat een moed. Wat een kracht. Ik ben diep onder de indruk van deze profeet. Om jaloers op te worden, toch? En dan is de vraag natuurlijk, ja, maar hoe doe je dat, Elia? Hoe doe je dat? En dat is een belangrijke vraag. Ook voor ons, in onze situatie. Want als dat hele wereldgebeuren om ons heen als een last op onze schouders drukt. Dat we er somber en negatief van worden. Of als we in moeilijkheden verkeren. Of als wij door een diep dal gaan. En de moed dreigen te verliezen. Of al verloren hebben. Nou, weet dan één ding. De God van Elia leeft nog steeds. Hij is de levende God. Dezelfde God, zeker. De enige levende, sprekende, gevende God. Die alle macht heeft. En Elia is inderdaad zijn dienaar. Een machtige profeet. Een man van God. Maar hoe doet hij dat? Wat is zijn geheim? Ik denk aan een tekst van Paulus in een van zijn brieven. Filippenzen 4, vers 13. Alle dingen kan ik doen door Christus die mij kracht geeft. Door Christus die mij kracht geeft. Zowel Paulus als Elia, als al Gods dienaren en kinderen, ze moeten het van God hebben. Van hem alleen. Nou, gaat dat vanzelf dan? En heb ik dat altijd tot mijn beschikking? Geldt dat altijd in het leven van iedere dag voor een gelovige? En heb ik bij wijze van spreken dat geloof dan in mijn broekzak, dat ik erover beschik en het zo tevoorschijn kan halen? Elia, jij bent toch zo'n geloofsheld? Zo'n machtige man van God? Sta je altijd zo sterk in je schoenen? Man van God? Dat was ons eerste punt, man van God. We gaan naar het tweede punt. Mens als wij. Koning Achab, die was erbij. Die heeft het gezien. Dat indrukwekkende wonder daar op de berg Karmel. En toen hij dat meegemaakt had, toen is hij naar huis gegaan, naar zijn paleis in Jezreel. En er zit iemand op hem te wachten, zijn vrouw Izebel. Want die is o zo benieuwd, wat is daar gebeurd op die berg Karmel? Hoe is het gegaan? En wat is er gebeurd met de profeten? Hebben die profeten van Baal een overwinning behaald? Want intussen is het al gaan regenen. Ze weet het niet. Ze hoopt het van haar man te horen. En ze wacht met spanning op zijn verhaal. En dan komt Agab. En die gaat vertellen. En wat lezen wij? Vers 1. Agab vertelde Izebel alles wat Elia gedaan had. En hoe hij allen te weten al de profeten met het zwaard had gedood. Wat jammer nou. En wat erg. Hoort u wat Agab vertelt? Agab vertelt tegen zijn vrouw alles wat Elia gedaan had. Hij vertelt niet wat God gedaan heeft. Hij vertelt niet hoe duidelijk en indrukwekkend dat spreken van God daar was op de berg. Nee, Agab is verhard. Die heeft een hard hart. Zelfs zo'n machtig en groot wonder maakt geen indruk meer op hem. Hij vertelt aan Izebel alles wat Elia gedaan heeft. En hoe hij de profeten van Baal met het zwaard heeft laten doden. En Izebel, hoe reageert zij? Ze wordt kwaad. Ze wordt vreselijk boos. Heeft het volk opnieuw de God van Israël beleden als de ware God? En heeft de profeet al haar profeten, de profeten van Baal, met het zwaard laten doden? Dat zal ik hem betaald zetten. Dit kost hem zijn leven. Morgen zal het gebeuren. Omdat het al bijna avond geworden is. Ze stelt haar plan nog even uit. Maar, denkt ze, weet je wat? Ik zal hem alvast flink de stuipen op het lijf jagen en bang maken. En ze stuurt een boodschapper naar Elia. Met een boodschap om hem ontzag en angst in te boezemen. En ondertussen zien wij hoe God alle dingen leidt en bestuurt. Ook dat deze boodschapper nog naar Elia toe gaat. God houdt zijn ogen op zijn kinderen, ook op Elia gericht. En de boodschap die de profeet krijgt is kort en krachtig. Vers 2, morgen om deze tijd zal ik uw leven maken als een van de profeten van Baal die omgebracht zijn. En zo niet, dan mogen de goden zelf mij dat betaald zetten. Izebel. Morgen word je gedood. Stel je voor, je krijgt zo'n bericht van de belangrijkste vrouw uit het land. Morgen word je gedood. En Elia, hoe reageert hij op die boodschap? Hoe reageert deze man van God? Haalt hij zijn schouders op? Deze held van God, lacht hij erom? Izebel. Hij heeft wel voor hetere vuren gestaan, toch? Denkt hij niet, nou ja, ik vertrouw op God. Wat kan een nietig mens mij nu doen? Ferme geloofstaal, dat zou je verwachten van deze profeet, toch? Maar nee, helemaal niet. Elia schrikt zich te pletter. Die boodschap grijpt hem aan en de paniek slaat toe. Hij is in levensgevaar. En hij wacht geen moment, maar zet het op een lopen. Hij vlucht weg uit Jezreel, weg uit dat gevaarlijke gebied. Hij vlucht voor zijn leven. En hij loopt aan één stuk door samen met zijn knecht. Vanuit het noorden, vanuit het tienstammenrijk, naar het zuiden, naar Juda. En hij komt aan in Beerseba, na een tocht van ongeveer 125, 130 kilometer. Dan laat hij zijn dienaar achter en dan gaat hij alleen verder. Nog verder naar het zuiden. Naar de woestijn. En we vragen ons af. Elia, wat doe je nu? Waarom ben je zo bang voor één vrouw? Wat ben je mee bezig? Ga je wel in de weg van de Heere, Elia? Doe je de wil van God? Dat moeten we ons altijd afvragen. Ga ik in de weg van de Heere? Doe ik de wil van God? Doet Elia dat? Nee, dat doet hij niet. Want eerder luisterde hij altijd naar de opdrachten die hij kreeg van God. En die waren duidelijk. Ik zou zeggen, lees maar mee. Hoofdstuk 17, vers 2. Daarna kwam het woord van de Heere tot Elia. Ga weg van hier, ga naar de Bekrit. Hoofdstuk 17, vers 8. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Zarfat, naar die vrouw. Hoofdstuk 18, vers 1. En het woord van de Heere kwam tot Elia. Ga vertoon uzelf aan Agab. Telkens krijgt Elia een opdracht van God om te gaan. Maar nu lezen we dat niet. God geeft hem geen opdracht om naar het zuiden te gaan. Nee, Elia neemt zelf de benen. Hij gaat op eigen initiatief. Hij is bang. Hij is zijn vertrouwen op God kwijt. Hij is de situatie niet meer de baas. En dat kan de sterkste overkomen. De sterkst gelovige kan dat meemaken. Zelfs Elia. Dus een man van God. Twijfelt. Is bang. En gaat er als een haas vandoor. Hoe kan dat? Op de berg Karmel. Stond hij in Gods kracht. Was hij een geloofsheld, een reus, onwankelbaar. Maar alles wat daar gebeurde, die hele geestelijke strijd, heeft impact. Dat eist zijn tol, die geestelijke strijd. En nu is hij zwak, kwetsbaar, totaal geen energie meer over, alleen nog om te lopen. En hij trekt de woestijn in. En dan loopt hij een dagreis, vers 4, en dan laat hij zijn knecht achter, dan gaat hij verder. En dan gaat hij onder een bremstruik zitten. En hij valt op zijn knieën. Leeg is hij, uitgeput. Niet alleen van het lopen, nee, van alles wat hij meegemaakt heeft. Uitgeblust is hij. En ook dat kan ons overkomen. De boog kan niet altijd gespannen staan. En onze krachten zijn niet onuitputtelijk. Nee, integendeel. Als wij een zware tijd doormaken of doorgemaakt hebben, dan kunnen we ons leeg voelen en ellendig, innerlijk onrustig. Of gebroken. Opgebrand. In een burn-out terechtkomen. Ons somber. En moedeloos voelen. Leven heeft geen kleur meer. En de glans is er vanaf. En zelfs de mooiste dingen, die raken je niet meer. Muziek doet je niets meer. En zelfs het woord van God wat je zo lief had. Spreekt je niet meer aan. Kan ons overkomen. Ook Elia maakt het mee. Ten einde raad vlucht hij de wildernis in. Een dorre, een hete woestijn waar geen leven is. En zo voelt dat van binnen ook. En dan gaat hij onder die struik zitten bidden. En wat bidt hij? Hij bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben ook niet beter dan mijn vader. Mijn werk heeft geen zin. Mijn leven heeft geen zin. Ik zie het niet meer zitten. En ik wil niet meer verder. Dat is de situatie van deze man van God. Sterven wil hij. Dat is het enige. En wat is de Bijbel toch een ontzettend eerlijk boek. Het is geen boek met verhalen van allerlei topmensen. Van perfecte heiligen. Van supergelovige mannen en vrouwen. Nee, de Bijbel laat ons de gelovigen, de kinderen van God, ook zien in hun zwakste, slechtste momenten. Zodat wij daarvan kunnen leren. Elia is mens als wij. Hij zegt, het hoeft van mij niet meer. Hij bidt daarom. Nee, hij maakt geen eind aan zijn leven. Dat doet hij niet. Dat komt ons niet toe. Niet wij, maar God bepaalt het begin en ook het einde van ons leven. Dat ligt in zijn handen. Hij geeft het leven en God neemt het leven. En daarom horen we ze juist ook voorlezen uit de heilige wet van God. U zult niet doden. Anderen niet, uzelf niet. Laten we de Bijbel vasthouden als uitgangspunt voor ons leven. Elia neemt niet zelf de beslissing om een einde aan zijn leven te maken. Nee. Hij is wel ten einde raad. Wat gaat hij doen? Niets. Helemaal niets. Op de plaatsen waar hij zit, onder die struik, gaat hij liggen. En verder niets. De profeet Elia is mens als wij. Dat was het tweede punt. We gaan naar het derde punt. Waar komt mijn hulp vandaan? En we kunnen zeggen, wat heeft Elia zich in de nesten gewerkt? Want nu heeft hij ook een probleem. Hij heeft zijn eigen plan getrokken. En nu bevindt hij zich midden in een droge doodse woestijn. En heeft zelfs geen voedsel en geen water bij zich. En hier stroomt geen beekje zoals de Beit Krit waar hij eerst woonde. En hier komen geen vogels brood en vlees brengen zoals eerder. Hier is geen weduwe van Zarfat die hem in zijn onderhoud voorziet. Hier is niets. En wat moet hij nu? Maar zelfs die vraag. Hoe kan ik hier overleven? Zelfs die vraag. Boeit hem niets. Interesseert hem niets. Sterven wil hij. Verder niks. Hoe moet dat goed komen met deze man, met Elia? Wie zorgt er voor hem? We lezen in ons teksthoofdstuk, vers 5. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. In die woestijn verschijnt opeens een engel. Izebel stuurde een boodschapper naar Elia. Met een kwaad bericht, een slechte boodschap. God stuurt een boodschapper naar Elia. Met de beste bedoelingen. En die engel daalt neer in de woestijn. Gaat naar Elia. Maakt hem wakker. En zegt, sta op. Eet. Elia wordt wakker. En naast zijn hoofd, op de grond, ligt een koek. Vers gebakken, op een kolenvuur en een fles met water. Hoe is dat mogelijk? Wat een wonder. Maar Elia denkt er niet over na. Hij eet, hij drinkt. Onvoorstelbaar. In zo'n woestijn. Voedsel en water. Wordt hem aangereikt. Wat een liefde en wat een zorg van God voor zijn weggelopen knecht. Voor zijn kind, wat het zo moeilijk heeft. En de Heer weet precies wat hij nodig heeft. Eerst moet hij slapen, want hij is moe, doodmoe. Dan komt de engel en die houdt geen lange verhalen. Dat kan die nu helemaal niet hebben. Dus maar drie woorden. Sta op, eet. Hij heeft honger. Er is een koek. Hij heeft dorst. Er is water. En nadat hij gegeten en gedronken heeft, gaat hij weer liggen slapen. Verder slapen. Want hij is nog steeds moe. Prachtig toch? De Heer is zo goed en zo zorgzaam. Het is alsof God zelf naar zijn kind toe gaat, die daar ligt, als een hoopje ellende, en zich over hem heen buigt, wakker schudt, tegen hem spreekt, als een liefdevolle vader bij zijn kind zou doen. God weet als geen ander wat wij nodig hebben. En Psalm 103 zegt dat ook zo mooi. 103, vers 13. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij zoekt zijn kinderen op waar ze zitten. Ook al zitten ze in de diepte, al zitten ze in een donker dal, al zitten ze midden in een doodse woestijn, ook al zitten zij er doorheen. Als een schaap de herder uit het oog verliest, dan wil dat niet zeggen dat die herder dat schaap vergeet. Wel nee, hij zoekt dat verloren schaap totdat hij het vindt en hij zorgt. Ik denk aan die herderspsalm 23. Elia is moe, hij mag slapen. Zoals Psalm 23 dat zegt, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Elia heeft dorst. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Elia heeft honger. Hij verkwikt mijn ziel. En ook al gaat Elia door een diep dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Ja, de Heere maakt voor zijn dienaar de tafel gereed in de wildernis. Voor de ogen van zijn tegenstanders. Zo is hij. Zo is God. Zo vol liefde. Vol geduld. Vol goedheid. Ik denk aan een andere tekst. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, en als Elia dan gegeten en gedronken heeft, gaat hij weer liggen slapen. Zo moe is hij. En God weet het. Hij is een zwak mens. Psalm 103 zegt, God weet wat maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat wij stof zijn. Een tijdje later komt de engel opnieuw terug. Hij kwam voor de tweede keer, raakt hem aan en zegt, sta op en eet, want de weg zou voor u te zwaar zijn. Nu zegt hij wat meer. En opnieuw is er eten en drinken. En dan is Elia verzadigd. Zo ontvangt hij nieuwe kracht. Sta op en eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. En dat wordt ook tegen ons gezegd vanmorgen. Sta op en eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Broeders en zusters, wij worden opgeroepen om naar God te gaan met alles wat ons bezighoudt. Jezus zegt het zelf, kom naar mij toe, alle die vermoeid en beladen bent, en ik zal rust geven. Waar moet je het anders vinden dan bij hem? Sta op en eet, want de weg zou voor jou te zwaar worden. En dan waarschuwt Jesaja ook in vers 2, hoofdstuk 55. Waarom legt u geld neer voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Zoek geen alternatieven. Denk niet dat iets anders God kan vervangen. En dan zegt Jesaja verder, luister naar mij en eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed die God geeft, God zorgt. Of Jesaja 40, hij geeft de vermoeide kracht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte wie geen kracht meer heeft. Bij mij moet je zijn, zegt God. En hij nodigt u en jou uit vanmorgen. Hij zegt, bij mij moet je zijn. En ik zeg, sta op en eet. Laat de weg niet te zwaar voor je zijn. Elia komt overeind. Hij heeft weer kracht. Hij kan weer verder. Wat lezen wij? Hij liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God Horeb. Een lange reis. 40 dagen en 40 nachten. Zo machtig is God. Zo goed is Hij. Onvoorstelbaar goed. God zorgt voor zijn kinderen. Hij richt Elia weer op. Hij wil niet dat Elia zou sterven. God zet bij wijze van spreken de trein die uit de rails gelopen is er weer op. En hij kan weer gaan. Verder gaan. God dienen. Zijn taak is nog niet voorbij. En dan komt hij bij de berg van God. We hebben dat gelezen. Daar naartoe was hij op weg. En daar zal God zich aan hem openbaren en hem nieuwe opdrachten geven. Maar nu al heeft hij nieuwe kracht ontvangen. En hij kan weer zingen. Tot eer van God, van zijn meester, van zijn Heer. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen en mijn aanbidding is voor u. Amen. Nou, dat lied gaan we ook met elkaar zingen. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u.